Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 103 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En je staat op het punt om te gaan luisteren naar de grote FC Sheriff Show.
Want het is de Moldavische voetbalclub gelukt om de poolfase van de Champions League te halen. Een unieke prestatie, maar moet je nou zeggen Moldavische voetbalclub, Transnistrische voetbalclub of Russische voetbalclub?
Joost mag het weten. We vertellen alles over in deze aflevering. Geert-Jan en ik zijn er allebei een keer geweest, maar onze gast heeft er nog meer verstand van. Nou, dat denk ik niet hoor eigenlijk. Hij is zelfs een keer een kroeg in Tiraspol uitgewerkt.
Nou, dat heb ik niet meegemaakt.
Nou ja, wij hebben weer andere dingen meegemaakt. Nou ja, dan moet je het in Moldavië, Transnistrië, waar die ook zat, wel heel erg bond hebben gemaakt als je een kroeg wordt uitgeflikkerd.
En Floris, voor de mensen die het nog niet was opgevallen na 103 afleveringen, jij hebt op onze Perestroikast profielfoto ook te zien via de webcam achter ons een sjaal van FC Sheriff om.
Precies, ja. Keurig
ga je daar gestrikt straks het lang verwachte verhaal over vertellen?
Ja, ga ik doen. Dat belooft wat.
Is het spannend?
Je zult wel zien. Okay. Horen.
Je hoort straks ook nog even onze collega Michael Goelen. Met hem duiken we in onze jaarlijkse voorbeschouwing op de Champions League en werpen we even een blik op de andere teams uit onze regio. Al moeten we zeggen dat Centraal- en Oost-Europa er dit jaar vrij bekaard vanaf komt. Maar dat maakt de FC Sheriff Show natuurlijk er niet minder op.
Nee, daar zijn we natuurlijk ook een beetje trots op dat zo'n mooie club, zo'n bijzondere club, het zo ver schopt.
Niet te enthousiast over een regio die niet al te best tevoren.
Ik heb het even over de club zelf.
Okay.
Laten we even voetbal en politiek gescheiden houden.
Okay,
dat zeggen ze altijd. De cult, precies. We beginnen straks trouwens met ons rondje nieuws. Dat staat in het teken van Rusland. Want er komen verkiezingen aan. En er is ook een nieuw kennisplatform. Oh. En ook daar heeft onze gast alles mee van doen.
God, dus toen die kroeg in Tiraspol werd uitgegooid, toen had hij tijd om een kennisplatform op te richten.
Toen opeens kwam het licht.
Nog heel even wachten. 1 minuutje, dan gaan we hem introduceren. We eindigen trouwens in Moskou met een mop van onze Joost Breakaway Bosman.
En je weet het inmiddels, alles in oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @Perestroikast. Of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Heren, ik luister jullie podcast al vanaf het begin. Heb nu eenmaal belangstelling voor het gebied met name Rusland. En ik stuur bij deze een aantal suggesties om in de uitzending te bespreken. Suggestie 1, waarom worden de Russische vaccins nog steeds niet erkend door de EU? En suggestie 2, inmiddels erkennen verschillende EU-landen het Russische vaccin wel. Laten ook gevaccineerde Russische toeristen toe. Wat betekent dat voor de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied? En verhoudingen binnen de EU en de verhouding met Rusland. Met vriendelijke groet, Ernst.
Goeie vragen, goede e-mail.
Goed dat je luistert,
ja.
Vanaf het begin.
Dank Ernst voor deze vragen.
Gaan we zo behandelen.
Oh, dat is mijn tekst, man.
Ja, daarom gaan we het zo behandelen. Okay, Zullen we de gast introduceren?
Ja, dat is, hij zit met één grote glimlach naar ons toe te kijken.
En hij heeft ook van al deze onderwerpen verstand.
Waarvan eigenlijk niet?
Dat weet ik niet. Bob Deen, welkom.
Ja, goedemorgen.
Senior Research Fellow bij Instituut Klingendaal. Weet alles van de moeilijke landen in onze regio waar het met de democratie niet enorm wil vlotten. En dat zijn er nogal wat waar het met horten en stoten gaat. Welkom, Bob Deen.
Dankjewel.
Wel leuk dat we hem allebei hebben geïntroduceerd. Ja. Klopt dat een beetje, de introductie?
Ja hoor, prima.
Wat doet een Senior Research Fellow bij Instituut Klingendaal?
Nou, idealiter onderzoek, als je eraan aan toekomt. Maar daarnaast coördineer ik ook inderdaad het Klingendaal Russia and Eastern Europe Center. Dus ik probeer me ook bezig te houden met al die landen en dit te doen, hè, met jullie en de media en anderen te praten over wat er allemaal gebeurt.
Ja, want jij pakt ook aardig wat van de Perestroikast-regio mee, hè?
Ja, het hele gebied eigenlijk. Ja. Dus alle landen van de voormalige Sovjet-Unie eigenlijk.
Ja, alleen wij doen dan ook Polen, Tsjechië, Slowakije. Dat zit wat minder buiten jouw scope? Of,
Ja, het valt wel buiten dat scope van het RECA, van het kennisnetwerk. Maar als er iets op te doen is voor mij, dan hou ik me er ook graag mee bezig.
Sterker, luister alleen naar ons en baseer daar zo'n onderzoek op.
Nou, daar kan je een heel eind bekomen, inderdaad.
Als je een gebrek aan tijd en funding hebt, dan zou ik dat zeker doen. Hey, september is een bijzondere maand, Bob. Het debuut van FC Sheriff in de Champions League. Verkiezingen voor de Duma in Rusland. En de oprichtingsbijeenkomst van kennisplatform RECA. Waar kijk je het meest naar uit om over te praten bij ons?
Nou, ik zou natuurlijk moeten zeggen RECA, maar daar heb ik het al 6 maanden non-stop over. Dus eigenlijk zie ik het meest naar uit om eens over Transnistrië te praten, want daar vraagt nog nooit iemand eens wat over.
Oké, dan beginnen we met RECA.
Nou ja, misschien wel goed om even de agenda erbij te pakken. Want op 14 september de eerste bijeenkomst van Reka. Op 15 september FC Sheriff tegen Shakhtar Donetsk.
Een derby.
De breakaway derby. Uh-huh. En op 26 september de Russische parlementsverkiezingen. En waar beginnen we dus mee?
Ja, Reka, zeg ik net. Bob, kennis is macht en kennis over Rusland maakt machtiger. Maar wat houdt het nou precies in, zo'n kennisplatform? En voor wie is het bedoeld? We hebben allemaal vragen.
Ja, nou, en terecht. Het is eigenlijk bedoeld voor de overheid. Die heeft ook geconcludeerd dat kennis macht is en gebrek aan kennis dus onmacht. En die hebben in 2019 gezegd, we moeten wat doen aan het gebrek aan kennis over Rusland en Oost-Europa in Nederland. En toen hebben ze het initiatief genomen om een kennisplatform op te zetten. Om deskundigen op dat gebied met de overheid in contact te brengen. Maar ook vooral met elkaar. Zodat we al die kennis die er eigenlijk gewoon wel is in Nederland. Er zijn best veel mensen die er heel veel van af weten. Maar ja, die ontmoeten elkaar vrij weinig. En die ontmoeten ook de overheid niet. Dus ons werk is die om met elkaar in contact te brengen.
En Reka betekent?
Dat betekent rivier. Ja, we moesten op zoek naar een mooie naam ervoor. En als ik niks gedaan had, dan had het ORK geheten. Oost-Europa-Rusland Kenniscentrum.
ORK.
Ik wou toch iets meer tot de verbeelding spreken, de afkorting. En toen heeft onze hele slimme stagiair een afkorting bedacht. Rusland-Oost-Europa Kennisalliantie, RECA. En dat betekent het ook nog iets moois.
Ja, mooi. Oh, zeker.
De E is dan van Eastern Europe? Of,
ook daar een beetje verhalen achter. Eigenlijk had het Eurazië eerst moeten zijn. Maar ja, dat is ook weer zo'n term die een beetje beladen is. Eureka zit er inderdaad in. Dus nee, we gaan voor Rusland en Oost-Europa.
Oké.
En jij bent coördinator van het kennisplatform. Wat houdt dat in?
Ja, de overheid heeft het eigenlijk zo opgezet. Want het is een netwerk waarin iedereen kan zitten die zich bezighoudt met die regio. Alle deskundigen zijn van harte welkom. En dat wordt ondersteund door een secretariaat. En dat ligt bij Instituut Klingendaal en bij Raam op Rusland. En ik ben dan hoofd van dat secretariaat. En
vul jij dan je zakken met overheidsgeld?
Was het maar zo. Nee, de bedoeling is vooral dat geld eigenlijk bij dat netwerk terechtkomt. Niet alleen bij ons.
Waarom moet je nou lachen?
Ja, zie je op lachen. Iedereen denkt dat hier echt miljoenen en miljoenen in zitten. Dat is allemaal mooi. Nee,
ik vond een leuke reactie van Bob gewoon.
Ja, maar dat Bob zegt dat hier miljoenen in zit. Volgens de perceptie, dat is wel een mooi bruggetje naar jouw aflevering van vorig jaar, Floris. In september, toen was ik op vakantie.
Mm-hmm.
Toen heb jij een uitzending opgenomen.
Ah, met Ellen Rutte en Dick Berlijn.
Ja.
Bedoel je die?
Ja.
Maar toen hadden we het al uitgebreid. En het gaat ook van een andere aflevering over de Ruslandstrategie. De brief die naar de Kamer ging vanuit het kabinet, vanuit de minister. Dat was aflevering 64, Hollandse zuinigheid in kennis over Rusland. Uit die hele aanloop daar is dit platform uit voortgevloeid.
Ja, want toen de perestrojkast het helemaal op de agenda zette, ja, toen ging het balletje rollen.
Natuurlijk.
Ja. Ja. Nee, het komt allemaal voort uit die brief, inderdaad. En ook uit een besluit van de overheid om hier toch weer in te investeren. Van buitenlandse zaken dan.
En 14 september, de grote oprichtingsdag.
Yes.
Dan zien we wat gaat gebeuren.
Ja, het is een mooie dag. We hebben in totaal 24 sprekers.
Wij zijn er niet trouwens.
Nee, en ik had jullie graag erbij gehad voor de live Perestroj Café daar zo. Maar ja, als jij in Armenië zit, wordt dat lastig.
Ja, ik ben op vakantie.
En jij bent op vakantie.
Ja.
Maar volgende keer hoop ik dat erbij te hebben. Graag. Want ik maak jullie nu live mee. En het is ook gewoon heel vermakelijk om jullie in actie te zien.
Tarief gaat weer omhoog.
Ja, precies.
Maar even terug naar die gasten.
Oh ja, die gasten. Ja,
dus 24? Alle 24?
24 sprekers, maar ja, die kan je niet allemaal de hele tijd livestreamen. Want dat vindt tegelijkertijd plaats. Dus we gaan het hebben over geopolitiek, over economie, over wetenschap en cultuur. Welke uitwisseling nog mogelijk is met Rusland. En ook over maatschappelijke middenveld, de krimpende ruimte daarvoor en rechtsstatelijkheid. Dus heel veel onderwerpen. Waar iedere keer iets van 3-4 sprekers in gesprek gaan, ook met ambtenaren. Maar er komt ook een live openingspanel. En dat is wel voor iedereen toegankelijk online. En dat gaat over 30 jaar na de val van de Sovjet-Unie. Verandering en ook continuïteit. En dan gaan we in gesprek met Robert Serry. Dat was onze eerste ambassadeur in Kiev. Hij is ook van Open Door Ukraine. Die ochtend ook wat organiseren over 30 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid.
Oh ja.
Dan hebben we Kiesja Hekster, die modereert het. Oud-NWS-correspondent. En we hebben Marielle Weijermars, die gaat van de Universiteit Maastricht. Die gaat wat duiden over de digitale dimensie van die Russische verkiezingen. Er gebeurt echt van alles met online stemmen en met krimpende ruimte voor de media. En overheid die controle over social media wil uitoefenen. En met Hubert Smeets van Raam op Rusland, die toen correspondent was in Moskou toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dus dat wordt een mooi gesprek, hopelijk.
En een website waarop mensen zich kunnen aanmelden?
Ja, toen bleek reka.org toch alweer bezet te zijn. Dus,
reka.org?
Reka.org weet ik niet. Maar die komt er inderdaad aan. Dus die lanceren we ook de 14e.
Oké. Dan zullen wij in de show notes de details
plaatsen. Ja, tof. Dank jullie.
Het link. Ja. Zeg, en dan die Russische Duma-verkiezingen, waar we het al eventjes over hadden en aan refereerden. Want hoe kan een platform als Reka dan de kennis over die verkiezingen vergroten? Want ja, cynisch, of misschien is het gewoon feitelijk waar, in mijn optiek is de vrijheid en democratie in Rusland verder weg dan ooit. Dus wat moet je erover zeggen?
Ja, dat is toch belangrijk dat we ze goed monitoren, die verkiezingen. Ook al worden internationale waarnemers, mijn oud-OVSE-collega's, niet toegelaten. Maar het gaat toch wel ergens over. Ook al weten we allemaal dat de controle van het Kremlin nu groot is.
Maar de OVSE wordt niet toegelaten?
Nee. En ook Golos, de nationale waarnemers, die zijn nu ook tot foreign agent bestempeld. Dus de Russische overheid houdt echt waarnemers buiten de deur.
En dat is wel een nieuw dieptepunt?
Dat is nieuw, ja. Want in het verleden mochten we dat nog wel doen. Maar toch speelt er wel het nodige. En dan is het belangrijk dat we in Nederland al die mensen die dat in de gaten aan het houden zijn, bij elkaar brengen. Dat we met elkaar vergelijken, wat denken jullie ervan? En dat we ze ook met buitenlandse zaken en overheid in contact brengen. Want die zitten ook met allerlei vragen daarover. Dus daarom is zo'n platform eigenlijk hartstikke nuttig. Want anders is iedereen op zijn eigen eilandje bezig dat te analyseren. Uh-huh, uh-huh. En nu kan je daar mooi met elkaar over in gesprek gaan.
Ja. Ja, er is nauwelijks aandacht voor op dit moment in Nederland. Misschien omdat het in de trant is van het is niet spannend, de scheidsrechter weet de uitslag al. Hoe kijken jullie ernaar, Floris?
Nou, de uitslag weet je inderdaad al. Die
zet
ik
vast,
weet ik ook. Die kan ik dromen. Maar ondertussen zie je wel van alles gebeuren qua repressie richting de oppositie, richting media, Dorst. Het buitenlands agent wordt genoemd. Een van de voormannen vrouwen van Navalny die het land vertrokken is. Medusa, nieuwsite in de Baltische landen in Riga. Dat ook buitenlands agent is bestempeld. Dus die strop wordt alsmaar nauwer en nauwer. En zelfs in de aanloop van een verkiezing waarvan iedereen al weet, ja, wat gaat het veranderen?
Ja, het rare is eigenlijk, wij lijken hier in Europa er wel meer gerust op te zijn dan de Russen, dan het Kremlin zelf.
Ja, precies.
Hij doet van alles, Poetin, om te proberen maar die uitslag toch positief te beïnvloeden. En nu geeft hij allemaal cadeautjes aan mensen die met pensioen zijn.
Veteranen. $200 of zoiets.
Ja, echt veel. 10.000 roebel voor gepensioneerden. Nou, dat zijn toch tekenen. En ook die maatregelen tegen Navalny en zijn beweging, dat hij zich wat zorgen maakt. Dus als het een done deal was, allemaal heel makkelijk, dan hadden ze niet al die maatregelen moeten nemen. Want voor mij is nog de grote vraag, gaat Verenigd Rusland voorbij die 301 zetels komen die ze nodig hebben, de supermeerderheid om de grondwet te kunnen wijzigen. Mm-hmm. Nou, nu zitten ze op 75%. Maar ja, die partij is hartstikke onpopulair. Die zit op iets van 25% tot 30% in de peilingen. En daarmee willen ze toch 2/3 van de zetels halen. Nou, worden ze een beetje geholpen door het kiesstelsel, wat ze door die districten een beetje op weg helpt. En door allerhande, wat je dan admin resource noemt, hoe de overheid verkiezingen kan beïnvloeden. Online stemmen, dat soort dingen. Ja. Maar toch zijn ze zenuwachtig.
En waarom?
Ja, want dit soort verkiezingsmomenten, dat zag je in Belarus ook. Daar dachten we ook, nou, done deal, Lukashenko wint het. Maar je weet maar nooit of dat net het moment is waarin die onvrede die er zeg maar als een soort veenbrand woedt in Rusland, of die opeens tot uiting komt. Uh-huh. Dus er is toch wel nervositeit. En daarom vind ik ze toch interessant om te monitoren wat er ook. Ook al weten we dat Verenigd Rusland echt de macht niet gaat opgeven in de Duma.
Ja. Tot slot hierover. Zijn de Duitse parlementsverkiezingen belangrijker voor onze relatie en onze Europese relatie met Rusland dan de Russische verkiezingen zelf?
Ja, die hebben enorme impact.
Op dezelfde dag, 26 september.
Ja. Ja. Ik zag in de peilingen dat nu de linkse partijen in Rusland, geloof ik 51% hebben als je ze bij elkaar optelt. Als het een coalitie wordt waar de Groenen in zitten, die een veel hardere lijn hebben richting Rusland, dan zal dat zeker uitmaken. Dus Hubert Smeets schreef zoiets als, voor Poetin zijn ook de Duitse verkiezingen spannend. Uh-huh. Daar weet hij de uitkomst nog niet van.
Dat is wel knap voor iemand die heel goed in Duitsland weet hoe die dingen moet afluisteren, maar ja, daar weet hij dan weer niet de uitslag van.
Nee. En ik denk dat het toch wel, omdat Duitsland zo'n zware stempel in Europa drukt op dat EU-Rusland beleid, dat het ook voor ons heel belangrijk is.
Ja, ook heel veel desinformatie daar. RT Deutschland is enorm bezig met het verspreiden van fake news. En er wordt heel erg ook door de Duitse regering nu ook uitgesproken richting Rusland van stop eens met al die cyberaanvallen en al die desinformatie. Ja, dat is ook voor de bühne natuurlijk. Maar je ziet dus dat er echt een bepaalde impact is ook.
Ja, en in het verleden zijn er ook problemen geweest met hacken van politici en dan het vrijgeven van informatie daarover. Dus die angst voor wat we dan in Nederland ongewenst buitenlandse inmenging noemen in onze verkiezingen, ja, die speelt daar ook heel sterk. Zeker omdat Duitsland nog veel meer dan op het Nederland ook een Russisch-talige minderheid nog heeft.
Ja, ja. Genoeg hierover. We gaan naar Ernst en zijn vragen.
Ja, dat is ook een beetje hierover, toch?
Ja, oké. Het heeft een ander met elkaar verband, inderdaad. Geert-Jan, weet jij hoe het zit met die Brusselse erkenning als BNR-Europa-commentator met die Brusselse erkenning van Sputnik? Hoe zit het daarmee?
Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Die is er niet. De EMA gaat erover. Het Europees Medicijnagentschap heeft spoeding nog niet goedgekeurd. Er ontbreekt continu te veel informatie. En die wordt ook niet geleverd. Ook al wordt die informatie telkens opnieuw opgevraagd. En begin dit jaar zag je veel politieke wil ontstaan in Europa. Een enorm charme-offensief in verschillende landen. Maar daar is het bij gebleven. Ook omdat andere opties betrouwbaarder bleken. Die kwamen opzetten, andere vaccins ook. En dat werd een optie en een betrouwbare optie voor de Europese Unie. Duitsland, sommige deelstaten hebben wel Sputnik ingekocht en besteld. Maar hebben ook gezegd, ja, pas als de EMA het goedkeurt gaan we ze distribueren. Maar die goedkeuring is achterwege gebleven. En momenteel is Rusland vooral dus vaccin-exporteur aan het spelen in de Tweede en Derde Wereld. Maar ook daar, in een land als Argentinië bijvoorbeeld, hoor je wel wat gemor over de betrouwbaarheid ervan.
Ja, dus er is hier geen sprake van politieke onwil, geopolitieke spelletjes?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft het puur te maken met gebrek aan transparantie vanuit Rusland. Ook al geeft Rusland natuurlijk aan dat ze wel leveren wat er gevraagd wordt. Maar je onderwerpt die vaccins aan een keuring. En daar komen ze keer op keer dan niet door. Het is dus een gebrek aan juiste hoeveelheid informatie. En je hebt dat ook gezien in Slowakije. Er is niet genoeg transparantie van Russische zijde over die doses die toe zijn ingeslagen. Dus van de 2 miljoen zijn er geloof ik 100.000 in Slowaakse armen gegaan. En that's it. En we hebben nu andere opties. En dan is het ook fijn, zeg ik even vanuit Europees perspectief, dat je niet per se die Russische vaccins nodig hebt om je toch weer ook geopolitiek, wat je nu met Nord Stream 2 ziet, om net iets minder een geopolitiek vaccinwapen als het ware te hebben. Dat is een antwoord van mijn kant op de vraag van Ernst.
Ja, gaan we even naar Bob. Onze luisteraar Ernst vraagt zich toch af wat dit betekent voor de verhouding tussen de Europese Unie en Rusland. Wat heb jij daaraan toe te voegen?
Ja, ook voor Russische toeristen die dan graag natuurlijk naar ons toe reizen. Ja. Maar ja, weet je, EMA keurt het niet
een
goed.
Russische oma die haar dochter hier wil bezoeken bijvoorbeeld.
Ja, daar is dus heel tragisch voor. Want die hebben van hun overheid een vaccin gekregen. Als ze het al wilden. Hè? Want de vaccinatiebereidheid in Rusland is echt heel laag. Dus veel Russen vertrouwen het eigen vaccin ook niet. Maar als ze dan naar de EU willen komen en wij erkennen dat vaccin niet, dan mag dat dus gewoon niet. En dat is echt wel heel jammer. Wij proberen nu een paar van die uitzonderingen die er zijn op dat inreisverbod voor Russische onderzoekers bijvoorbeeld, of voor de topsporters is er ook een. Wij proberen dat nu te gebruiken om wat Russische academici uit Sint-Petersburg naar Nederland te halen in het kader van het RECA. Nou, dat is even een potje lastig. Want dan moet je aantonen dat ze een onderzoek doen wat van groot belang is voor de Nederlandse economie of veiligheid en dergelijke. Dus ja, in de praktijk betekent dit gewoon nog veel minder contact tussen Russen en mensen in de EU. Want dat vind ik jammer.
Een negatieve test is niet genoeg. Omdat ze dus niet die corona-check-app natuurlijk hebben. Ze zijn geen onderdeel van de EU of van Schengen.
Ja, precies. Het Sputnik valt er niet onder. Nee. Dus op zich zou het voor de Russen wel heel goed zijn. Niet alleen omdat ze dan hun vaccin aan ons kwijt kunnen, maar ook omdat hun eigen mensen dan kunnen reizen als het uiteindelijk wel die goedkeuring van de WHO en van het EMA zou krijgen.
Ja. Je hebt wel landen, hè? Cyprus, Griekenland heb ik gezien, nog een paar andere, waar Sputnik wel wordt toegestaan als in dat als je gevaccineerd bent met Sputnik, dat je dan wel het land inkomt. Maar dat zijn dan meer bilaterale afspraken.
Ja,
land als San Marino. Ja, Hongarije. San Marino is geen EU, maar die hebben een kleine populatie. Ja, we moeten erom lachen. Maar daar heeft 90% van de San Marino-nezen, hoe ze ook heten, die heeft Sputnik in de arm.
En hoe gaat het daar?
Nou ja, die willen toch Italië in. Dus dat is moeilijk. Maar dan heb je het dus over bilaterale relaties. En de vraag van Ernst ging dus met name over de EU. En dat is dus waar het EMA dan voor waakt.
Ja.
Veel geleerd?
Ja, ik pen mee.
Goed.
Je hebt de kans dat ik na de aflevering alweer ben vergeten. Maar ja, natuurlijk veel mooier dan die Champions League hymne. Het Moldavische volkslied. De grootste verrassing sinds de oprichting van de Champions League is het eigenlijk wel. Zo wordt de aanstaande deelnemer van FC Sheriff Tiraspol ook wel genoemd. Maar wat is het nou voor een club? Wat voor bedrijf zit erachter dat dit zo succesvol maakt? En hebben we het hier over Moldavische of Transnistrische trots?
Nou, laten we dan deze podcast gebruiken als een soort FC Sheriff voor dummies. Bob, wat is Transnistrië, of in de officiële Nederlandse vertaling Transdniestrië?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, een deel van het antwoord zit al in de naam. Want het is een stukje land aan de andere kant van de rivier de Dniestru.
Die ook in het volkslied hoort.
Ja, of de Dniester in het Russisch dan. En dat eigenlijk gaat dat dus weer terug naar Stalin. Die zit daar weer achter. Want toen Moldavië een tijdje onderdeel was van Roemenië, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in, toen heeft Stalin een klein strookje land aan de andere kant van de rivier, wat nu Transnistrië is, uitgeroepen tot de Republiek Moldavië volgens de Sovjet-Unie. En uiteindelijk, toen de Sovjet-Unie heel Moldavië weer onder controle had, heeft hij dat gewoon aan vastgeplakt. Nou, dat bleef zo tijdens de Sovjet-Unie. Daar had niemand last van, want toen maakten die grenzen niet zoveel uit. Maar ja, toen Moldavië onafhankelijk werd, toen wou Transnistrië niet bij Moldavië horen en heeft het zich apart onafhankelijk verklaard. Dus nu heb je een hele smalle strook land aan de overkant van een rivier, wat claimt een eigen landje te zijn, waar nog steeds een Russisch leger zit. En dat is dus een van die onopgeloste of soms ook wel bevroren conflicten genoemd van Europa.
Nou, dit is wel de moeder van alle bevroren conflicten, want hier zit echt geen beweging in.
Nee, en het is jammer, want dit is eigenlijk het conflict wat het makkelijkst op te lossen lijkt. Ja, dus al die OVSE-bemiddelaars en
dat ben je ook geweest trouwens, niet onbelangrijk om te benoemen. Jij hebt lang voor de OVSE gewerkt.
Ja, wij hadden een officiële rol in dat heet het 5+2-proces. Ja, dus de OVSE bemiddelt daarin met Moldavië en Rusland en Oekraïne. Om daar een oplossing voor te vinden. En dat zit inderdaad al die jaren al muurvast. Ondanks dat die bevolkingen eigenlijk niet zo'n hekel aan elkaar hebben. En ik vond Sherif wel een mooi voorbeeld om te gebruiken. Want het is eigenlijk jaren zo geweest dat het Moldavische nationale team voetbalde in het stadion van Sherif. Omdat het eenmaal het mooiste stadion van Moldavië was. Dus waar we vaak denken bij die conflicten van voetbal is een goede graadmeter van emotie. Denk aan het Ierland-conflict, waar mensen absoluut niet voor het team van de ander zouden juichen. Is het hier in Moldavië een soort van voorbeeld van dat die bevolkingen niet zo'n hekel aan elkaar hebben, maar dat het echt een politiek en vooral een geopolitiek conflict is. En dat is ook de reden dat het nog steeds niet opgelost is.
Ja.
En nu kijken jullie me aan. Oké.
Nou ja, dit is eigenlijk al een antwoord op een heleboel vragen.
Ja, daarom is het ook even te denken, daar gaat mijn verhaal.
Een bakje koffie dan.
Nou ja, misschien jouw volgende vraag, Floris, die heeft op zich hier, die is nog wel aanvullend. Die kunnen we nog
hoe kan zo'n club, waar je in zo'n verdom hoekje van Europa, uitgroeien tot een tegenstander van Real Madrid, zometeen in de Champions League?
Nou ja, deels geld. Ja, er zit gewoon een kapitaalkrachtig oligarch achter.
Ja, maar dat is toch wel wat anders dan het budget van Real Madrid. Ja, een speler van Madrid kan heel Transnistrië kopen.
Ja, dat absoluut. Nou, ze spelen in die Moldavische liga. Ik denk niet dat die zo concurrerend is als de Premier League of in Spanje.
Niet recent gezien, nee.
Nee, dus ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat het ze gelukt is. Dus misschien slim aankopen van spelers. Maar daar hebben jullie zo meteen geloof ik een goede voetbaldeskundige voor die jullie daarmee helpt.
Ja. Gaan we zo met collega Michael Roelen nog even verder induiken. En ik heb ook nog wel wat ingelezen over het verhaal achter FC Sherif. Ja, kan ik nu anders ook doen hoor, als je geïnteresseerd bent, Floris.
Ja, ik ken het verhaal wel, maar ga je gang.
Nou ja, dan mag jij het corrigeren als ik fouten maak.
Ja, dat is goed.
Want de voorzitter van FC Sherif is Victor Gushan. Voormalig politieman die 25 jaar terug in 1996 besloot om een voetbalclub op te richten. Eerst was dat FC Tiras Tiraspol en dat werd later FC Sherif Tiraspol. Nou, what's in the name, hè? Oud politieman, dus je noemt je vereniging Sheriff. Toen promoveerde dat team ook nog naar de Eredivisie, wat in Moldavië natuurlijk een enorme klus is. En Floris, Sherif, dat is een concern waar de economie van Transnistrië op leunt?
Ja, het is eigenlijk een staat in de staat. Sherif beheerst eigenlijk alles, zo kun je dat stellen. Heeft niet alleen een voetbalclub, maar supermarkten, benzinestations. Dat zie je overal, die ster zie je overal terug. Benzinestations, de markt in Tiraspol heeft het in bezit. Het heeft televisiezenders. De huidige president van Transnistrië, Krasnaselski, is een oud werknemer van Sherif. En je ziet ook dat daar tussen de politiek daardoor allerlei banden lopen tussen Sherif-mannen, voor de hoofd en de politiek. Dus eigenlijk kun je zeggen dat Sherif de touwtjes in handen heeft. Misschien dat er nog in het Kremlin nog iemand zit die nog meer de touwtjes in handen heeft. Maar wat dat betreft, Sherif is een oligarch, wat je al zei. Ze op allerlei manieren verdienen ze geld. Maar ze ondersteunen ook weeshuizen, ziekenhuizen, betalen pensioenen voor oorlogsveteranen. Dus Sherif heeft eigenlijk Transnistrië in zijn grip.
Ja, je hebt één ander groot bedrijf, dat probeer ik nu snel te zoeken. Want toen ik daar zelf was, toen zag ik dat. En dat die ook wel een textielbedrijf, Tivotex. Nou, daar kom ik op. Maar,
jij had het ook over Quint. De wodka, de drankfabriek van Sherif.
Ja, dat is belangrijk.
Ja, maar volgens mij zit Sherif daar ook in inmiddels. Ja. Want waar zit Sherif niet in? Die zit in olie en water en alles wat er tussenin zit.
Ja. Maar goed, aan de andere kant komt het gas komt natuurlijk nog steeds van Rusland. Dus wat dat betreft is het ook wel een...
Ik ben er wel lang geleden geweest. Dus mijn ervaringen, wat ik hier misschien een beetje tussendoor ga larderen... dat gaat terug tot 2012 en 2013. Ik zat wel wat oude artikelen van mezelf te lezen en wat contacten nog na te gaan. En André Smolensky was geloof ik degene die iedereen die bij Benderi dan de grens overstak tussen Moldavië en Transnistrië. En dan krijg je een visum voor 24 uur volgens mij. Die nam dan journalisten op sleeptouw, want hij sprak Duits. Dus ook journalisten die dan niet het Russisch machtig waren of het Roemeens, die konden dan met hem mee. En dat zag ik nog in mijn mail, dat hij ook nog aan mij vroeg van wil je nog even mijn website in het Duits even bekijken? En nou ja, dat soort contacten. En daar kom je dan weer tegen als je dan kijkt. Ik ben bij een Nederlander in Timișoara geweest. Dat is nog wel gewoon in Moldavië, niet in Transnistrië, die daar een taxibedrijf probeerde op te zetten. Nou, dat soort verhalen. Wanneer ben jij er geweest, Floris?
In 2017. En was toen ook inderdaad bij Sharif. We hebben een voetbalwedstrijd gezien tegen Academia. Ja, het schitterend complex. En maar wat ook toen...
En daar heb je dat sjaaltje vandaan.
Daar heb ik dat sjaaltje vandaan, onder andere. En ook stickers en badges. En met supporters mee de kroeg in. Niet eruit gegooid, à la Bob.
Dat verhaal wil ik echt zo horen.
Een schoenenfabriek bezocht. En die schoenenfabriek die exporteerde de schoenen naar de Europese Unie. Naar Roemenië, naar Italië onder andere. Wat blijkt dus, er is een of ander document... en Rusland wil daar niet al te veel rugbaarheid aan geven... waarin er dus wel degelijk handel is tussen de Europese Unie en Transnistrië... waardoor fabrieken dus producenten wel degelijk kunnen uitvoeren naar de Europese Unie.
Nou, ik google Rusland. Nu op schoenenfabriek Transnistrië... en mijn eerste hit is jouw verhaal. Precies. Voor de correspondent. Europa en Rusland strijden om dit land... Ondertussen wordt er wel handel gedreven.
Ja, er is dus een document waarin afspraken, een soort van afspraken zijn gemaakt.
Floare heet de schoenenfabriek.
Ja, klopt.
In Benderi.
Ik heb ze aan nog steeds. En Rusland staat het soort van oogluikend toe. Want het is ook een middel voor Transnistrië, voor de bewoners, om toch geld te verdienen. Als je alleen maar, anders moet Rusland voor alles, alles gaan betalen. En dat heeft ook zijn invloed op de Russische portemonnee. Dus Rusland staat toe eigenlijk dat Transnistrië handel drijft met de Europese Unie. Dus zo zwart-wit... Dat we zeggen van Transnistrië, dat ligt helemaal aan de adem van een zuurstoffles van Rusland. Dat is ook weer niet het geval.
Maar het grenst niet aan Rusland.
Dat is ook een probleem natuurlijk.
Het is een sneuge sandwich tussen Roemenië en Oekraïne en Moldavië dan. En dan is daar Transnistrië een lastig aanhangsel van momenteel.
En ook bijzonder dat Rusland erkent die onafhankelijkheid niet, hè, van Transnistrië. Waar ze dat van Abhazie en Zuid-Ossetië wel hebben gedaan. Hebben ze hier altijd de deur open gehouden voor wat ze echt willen. Namelijk een federaal Moldavië maken waar Transnistrië dan de helft van uitmaakt. Wat dus ook een veto altijd zal hebben op de vraag of Moldavië bij de NAVO, de EU of bij Roemenië.
Precies, was eigenlijk hetzelfde voor ogen hebben in Oost-Oekraïne met de Donbass. Een stok achter de deur.
Ja, maar het is behoorlijk veranderd. Want in het begin, jaren 90, werden ze schatrijk in Transnistrië door te smokkelen met Oekraïne. Vooral met de haven van Odessa. Jullie kennen misschien het verhaal nog wel van die kip. Transnistriërs aten dus meer kip, echt honderden kilo's kip. Dat was gewoon kip die werd gesmokkeld.
Ja, ik was altijd benieuwd of dit nou een fabel was.
Dus aan het begin was dat echt zo. Maar daar heeft de EU een eind aan gemaakt door een soort grenswachtmissie op te zetten. Aan
schuld van Brussel, zoals anders.
Oekraïne.
Alleen nu is het heel erg veranderd, omdat Oekraïne nu heel anti-Russisch is geworden. Dus die zetten ook heel veel druk op dat Transnistrië. Dus omdat ze niet aan Rusland grenzen, in tegenstelling tot Abhazie, Zuid-Ossetië en Donbass, hebben ze ook veel meer belangen bij om goede banden te houden met Moldavië en de EU. Dus ze mogen inderdaad meedoen in het handelsakkoord wat Moldavië met de EU heeft.
Mm-hmm. Ja, hoe is het nou? Transnistrië staat ook bekend als een soort smokkelparadijs. Mensenhandel, drugshandel, wapenhandel. En dat verhaal ging er rond. Later heeft de Europese Unie dat een onderzoek naar gedaan. Hebben ze niet kunnen wijzen dat het geval is? Wat weet jij daarvan?
Ja, in het begin wel hoor.
Als onderzoeker.
Ja, in het begin was het echt zo'n soort Wild West. Hè? Want het was gewoon een zwart gat waarin ook controle was. Ja, in de jaren 90. En toen had je die eerste zogenaamde president Smirnov. En zijn zoon was ook hoofd van de douane. Nou, die werd schathemeltje rijk door...
Als je president Smirnov heet, dan sta je gelijk op de radar natuurlijk.
Ja, precies. Nou, en dan weet je al hoe kan die zo rijk worden. Nou, vanwege die, als je de douane bent van een niet bestaand land, dan kan je behoorlijk wat doen. Maar dat is inmiddels een stuk lastiger, ook omdat Oekraïne de controle aan die grens fors heeft opgeschroefd. Dus die smokkelinkomsten die dalen wel aardig, ja.
Oké. Okay.
Voetbal?
Ja, wanneer ben je er geweest, Bob?
Ja, tussen 2007 en 2018 kwam ik er nog vrij vaak. Maar op een gegeven moment...
Voor de OVSE dan ook?
Ja, en in het begin stond ik ook op de lijst van de OVSE-missie. Dus toen kon ik er gewoon in, wanneer ik maar wou, hoefde ik ook geen paspoort te laten zien. Want jullie hebben misschien nog een paspoort moeten laten zien. Wij mochten dat niet. Ja. Want dat is een soort erkenning van die grens die er niet hoort te zijn. Ja. Maar later werd Transnistrië een beetje zenuwachtig over al die OVSE'ers die de hele tijd kwamen rondneuzen. En ik hield me bezig met één specifiek vraagstuk van scholen. Er zijn nog een paar scholen in Transnistrië die lesgeven volgens het Moldavische lesprogramma. Nou, daar baalde Transnistrië van. Dus die zet
met de Roemeens dan ook waarschijnlijk als taal. En dat is natuurlijk tegen het zere been van Transnistrië.
Ja, precies. Want Transnistrië die zegt dat het Moldavisch is. En die schrijft diezelfde taal dus met Cyrillisch schrift. En Moldavië doet het met het Roemeense schrift. Nou, daar hebben we enorme ruzie over. Maar op een gegeven moment heeft Transnistrië de toegang een beetje ontzegd. En mocht alleen nog het hoofd van de missie en het plaatsvervangend hoofd altijd naar binnen. En ik moest dan een hele ingewikkelde aanvraagprocedure doen. Dus toen ben ik er minder vaak geweest. Maar dat was altijd interessant om naar Tiraspol te gaan.
Uh-huh. Ja, want voor de mensen die daar niet geweest zijn, het is. Ook voor de mensen die de Sovjet-Unie niet kennen. Maar het is wel een beetje zoals de Sovjet-Unie was natuurlijk.
Ja, hamers, sikkels, alles. En het Lenin-standbeeld herinner je misschien nog wel. Het is een heel bijzondere versie van Lenin. Het is een beetje gestylede versie met een flapperende cape achter zich. En die noemden we allemaal Batman Lenin. Maar het is, de Sovjet-Unie bestaat er nog een beetje eigenlijk.
Ja, en natuurlijk het plastic geld waarmee je kan betalen.
Transnistrische roebels, ja.
Ik kreeg nog een reactie van iemand. Dat ga ik zo even erbij pakken ook. Hoor. Die het had over het systeem Clever. Een betaalsysteem, online betaalsysteem. Want Transnistrië heeft ook internet tegenwoordig. Dus dat.
Ze zijn een van de weinigen die ook hun eigen munt gingen uitgeven. Omdat ze juist zo graag aanspraak wilden maken op die soevereiniteit. Hè? Zo ben ik er voor het eerst mee in aanraking gekomen. Iemand had die voor mij meegenomen. Transnistrische roebels, geld van een land dat niet bestaat. Uh-huh. Dat vond ik wel fascinerend. En toen ben ik er een beetje ingedoken.
Ja, ik heb wat zoekopdrachten af en toe. Waardoor je af en toe een pingeltje tussendoor hoort misschien in de opname.
Jullie zijn echt heel interactief en democratisch.
Ja, gewoon. Goed hè. Ja. Voordat we het over voetbal hebben. Anders vergeten we dat verhaal van Bob en die kroeg.
Bob in de kroeg.
Dat is helemaal niet erg, dat mag je prima.
Maar toch zijn we benieuwd.
Of doen we dat als uitsmijter, als cliffhanger?
Nee, want dan vergeten we het.
Nee,
want we gaan zo naar collega Michal Roelen over voetbal. Dus dan.
Wat is er gebeurd, Bob? Want we zien nog steeds een groot litteken op je voorhoofd.
Ik word echt nooit dit soort dingen naar journalisten. Nee, als OVC-bemiddelaars moet je ook af en toe wat eten. Zeg maar. Uh-huh. We hadden zo'n heel lange vergadering gehad, onderhandelingen in 5+2. En uiteindelijk wilde ik met twee Amerikaanse collega's een hapje eten in de Siem Piatnitz. Dat is een van de bekende kroegen, restaurants, nachtclubs daar. Met goed eten trouwens. Maar die Amerikanen die maakten onwijs herrie. En de een was een soort van Quentin Tarantino-achtig verhaal vol scheldwoorden erin aan het houden. En de andere die lachte heel hard en klapte steeds in haar handen. Iedere keer als ze moest lachen. En zo'n kroeg zit best wel vol met van die mannen met leren jassen. Die een beetje geërgerd begonnen te kijken hoe wij hun rustige nachtclub aan het
was
verstoren
waren.
Het
was toch ook wel een beetje een maffia-sfeertje?
Ja, een beetje wel, vond ik. Maar goed, wij stoorden dus de gangsters. Dus er werd ons gevraagd of we eerst vriendelijk en daarna iets minder vriendelijk. Of we wilden vertrekken uit die kroeg eigenlijk. Dus dat hebben we toen ook bij Schielix gedaan, ja.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Word je een maffia-kroeg in Tiraspol uitgezet? Omdat je niet gedraagt, dan moet je.
Ze maakt ook wel heel veel herrie. Moet ik nageven. Ja.
Wat kijk jij naar, Floris? Had je een spannende verhaal?
Ik had spannender verwacht.
Oh, je had ook een vechtpartij verwacht.
Ik ben enorm tegen dit.
Nee,
dit
is het omdat je een soort van.
De OVC is er voor vrede en veiligheid.
Ja, is dit een soort van gecensureerde versie en is er veel meer gebeurd?
Geen commentaar.
Oké, zie je wel.
Okay.
Moeten we nog inhoudelijk over Sharif hebben of gaan we het eerst over het voetbal hebben? Over de trots van Sharif en hoe dat verhoudt zich tot Moldavië en Transnistrië?
Ja, we kunnen. Wat jij wil. Mag jij zeggen? Gaan we eerst naar Michal of gaan we het eerst over FC Sharif hebben? Over de industrie?
Nee, doe maar eerst Michal.
Ja, oké. Collega Michal Roelen, ben je daar?
Jazeker, ja. Hoi.
Jij zit natuurlijk mee te luisteren. Ooit een kroeg in Tiraspol uitgewerkt?
Nee, dat is best wel erg eigenlijk. Het enige land uit de regio waar ik ooit geweest ben is Roemenië.
Ja.
Dus ik moet nog wel wat inhalen.
Ja. Maar toch heb je er een interesse voor onze regio. Want we kennen je nog van de EK-uitzending die we in juni maakten. Jij bent ook geïnteresseerd in de combinatie sport en maatschappij en politiek.
Ja.
We gaan het daar een beetje over hebben nu ook met FC Sharif. Maar toch even die Champions League deelname. Want hoe heeft FC Sharif dat nou voor elkaar gekregen?
Ja, dat is wel bijzonder. En ook helemaal als je ziet welke ploegen ze hebben uitgeschakeld. Dat zijn namelijk allemaal ploegen uit onze regio. Die ze hebben uitgeschakeld. In de eerste voorrondes, voor de duidelijkheid, ze hebben dus 4 kwalificatierondes moeten spelen om de groepsfase te halen. Niemand had verwacht dat ze dat zouden halen en dat ze waarschijnlijk in de groepsfase van de Europa League of de Conference League zouden komen.
Weet je niet van Feyenoord?
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar in de eerste voorronde wonnen ze al met 5-0 over twee wedstrijden van KS Teuta Dures. Ik heb zelf nog even opgezocht hoe je dat uitspreekt. Uit Albanië komen die. Nou, dat is een eitje. In de tweede voorronde hadden ze het ook makkelijk tegen Alashkert uit Armenië. Werd 4-1. Toen, derde voorronde, Rode Ster Belgrado. Nou, de Europa Cup 1 winnaar van 1991. Die wonnen ze met 2-1. Nip dus. En toen kwamen ze in de play-offs, zoals dat heet, de vierde kwalificatieronde. Ja, en dat was wel echt heel bijzonder, want toen kwamen ze tegen Dynamo Zagreb, ploeg die al vaak Champions League heeft gespeeld, hè, ook tegen Ajax onder meer, hè, de knipoog Kroaat, wel bekend, ja, onder de voetballiefhebbers. Maar toen wonnen ze met 3-0 van Dynamo Zagreb al in de eerste wedstrijd. En toen hebben ze het rustig uitgetikt tot 0-0. En hebben ze zich gewoon weten te plaatsen.
Ja, dan denk je van nou, dan gaan ze de Champions League wel winnen.
Nou, als je kijkt wie ze in de groep treffen, in de groepsfase. Ik hoorde het Floris net al zeggen, Real Madrid onder meer.
Ja, sprak die goed uit, hè, Real Madrid. Ja.
Absoluut, absoluut. Complimenten, Floris. Maar ook bijvoorbeeld Internazionale uit Milaan, de kampioen van Italië. Daar zitten ze bij in de pool. En een regiogenoot, Shakhtar Donetsk.
Ja, dat wordt de eerste wedstrijd, hè?
Ja, klopt.
Maar wat maakt die ploeg zo goed, Michael? Weet je dat, toevallig?
Ik heb dus even gekeken op Transfermarkt. Dat is altijd een hele fijne site waar je alle spelers en transfers kan zien. Maar als je ziet, als je bijvoorbeeld kijkt naar geld, want dat is toch belangrijk bij ploegen in de Champions League. Als je kijkt naar de marktwaarde van de spelers. Er is maar één speler die een marktwaarde van 1 miljoen euro heeft. Dat is de aanvaller, de aanvoerder ook, Frank Castañeda uit Colombia. En voor de rest zijn allemaal spelers die maximaal een paar ton waard zijn. Dus het is niet zo dat je denkt van nou poeh, dat zijn allemaal toppers. Weet je wel, ziet dat ook wel redelijk wat jonge spelers ook wel in zitten. Maar ja, ik zou zeggen dat het gewoon blijkbaar een goed collectief is.
Zit er nog een Moldaviër tussen toevallig, verzeild geraakt?
Er zitten wel een aantal Moldaviërs tussen hoor. Maar dat zijn allemaal namen waar zelfs ik nog nooit van gehoord had.
Ja, voor de Colombia, Brazilië waarschijnlijk.
Ja, er zit een Luxemburger waar ik wel eens van gehoord had.
Ja, Til.
Een voetballer. Til, meneer Til, ja.
Niet te verwarren met Guus Til van Feyenoord.
Nee, want dat is geen Champions League niveau, hè? Michael is Feyenoord-fan, dus dat kunnen we een beetje zo kietelen.
Klopt.
We gaan zo met jou nog even naar die andere clubs kijken, de Champions League. Maar Bob Deen hier in de studio. Ja, FC Sheriff. Sheriff is dus een concern dat erachter zit. Hadden we het al even kort over. Wat weet jij daarvan? Daar komt dus het geld vandaan.
Ja, in principe wel. Dat is
eigenlijk voor heel Transnistrië.
Waar Floris het over had. Hè. Ze hebben een heel groot stuk van de economie in handen. Ze verdienen gigantisch veel geld met die tankstations en winkelcentra en alle andere dingen die ze hebben. Ja, en zoals ook wel meer oligarchen wil je dan ook graag een voetbalclub hebben. En daar hebben ze dus een boel geld in gestoken. Ja.
Maar goed, dan hebben ze geld uit een armlastiger stuk strook. Daar kun je dan een heel voetbalclub mee financieren. Dat moet ze ook, denk ik, andere geldstroom hebben.
Ja, blijkbaar redden ze dus met relatief weinig geld door slim in te kopen om goede spelers te hebben. Dat is dan wel weer interessant.
Dat kan ook, ja.
Maar wie er verder achter de financieringsstroom van FC Sheriff zit, ik heb geen idee hoor. Ik denk echt dat het dat bedrijf is wat het gewoon runt.
Heb jij daar nooit vanuit de OVC onderzoek naar gedaan of die meneer Gushan wel eens achterna gezeten?
Nee, ik heb wel achter die andere man, want het zijn twee eigenaren van Sheriff, die Kasmali. Want ik ben in zijn geboortedorp geweest. Dat ligt in het zuiden van Moldavië, Gagauzië, die regio. En dan heb je dus een heel armlastige regio. En opeens een fantastisch gerenoveerd dorp met een museum en hele mooie tennisbanen en alles. Dus het is ook wel duidelijk zo dat Sheriff zich niet zo bekommert om zeg maar de rest van het land. Maar ze hebben een paar projecten die ze belangrijk vinden. Zal die voetbalclub er ook één van zijn. En daar stoppen ze dan gewoon heel veel geld in.
Ja, die voetbalclub is wel dat complex, daar kan Feyenoord denk ik een pintje aan zuigen.
Ja, ik heb het ook 10 jaar terug gezien. Het zag er fantastisch uit. Nee. Nou ja, er kunnen geloof ik 12.000 man in. Dat is wel anders dan de Kuip. Ja, ik vond het niet zo indrukwekkend als echt de mooiste Nederlandse voetbalstadions. Maar het was wel heel modern.
Het complex aan zich. Ze hebben een groot stadion, een kleine stadion. In de hal hebben ze nog van alle sportvelden, tennis. Het is echt enorm complex. En er zijn ook andere clubs uit de regio. Die slaan daar een trainingskamp op. Omdat het daar gewoon picobello is georganiseerd.
Ja.
En Dus, en ze waren geloof ik toen ik er was, 2017, nog weer aan het uitbreiden. Ik sprak een van de supporters. Ja, we gaan uitbreiden met onze sportvelden tot aan de grens met Moldavië. Dus een soort van, toch een soort van uitbreiding of een invasie.
Tot aan de Dniester.
Dus wat dat betreft, ja, het zag er schitterend uit. Alleen die wedstrijd toen was... Was ruk, om het zo maar te zeggen.
Het verhaal met één of twee stinkrijke eigenaren is natuurlijk niet uniek voor Transnistrië of Moldavië, al is het verder niet in het land. En ook niet per se voor Rusland, want ook in Roemenië, waar natuurlijk ook een enorm verwantschap mee is, daar heb je ook de gekste eigenaren met allerlei grote tuurlijk. Bedrijven erachter die daar de mooiste complexen proberen op te bouwen. Dus wat dat betreft is het ook niet heel bijzonder, helaas. Tegelijkertijd, ja, het is wel Transnistrië. Weet je? Ja. Bob, is het nou... Jij zegt dus het is Moldavische trots. Het is niet alleen Transnistrische trots in de Champions League.
Ja, dat is het bijzondere van Moldavië. Dat ze dus dat succes van Transnistrië eigenlijk... toch ook een beetje als hun succes voelen. Ik had natuurlijk liever gehad dat het een club was geweest... uit wat we dan Right Bank Moldova noemen. Hè, aan de andere kant van de Dniester.
Left Bank.
Nee, Right Bank, ja, een beetje raar. Die Dniester die stroomt zeg maar, van noord naar zuid. Dus dan moet je de Right Bank, zeg maar het Moldavië aan de kant van Roemenië. Vreemd genoeg. Bij die vier kies je altijd zeg maar.
Je kiest de stroom.
Ja, je kiest de stroom.
Dan moeten we de kaart dus op z'n kop houden.
Ja, precies. Ja. De Left Bank is Transnistrië. Maar goed, dat daar gelaten. Ik denk dat ze dat liever hadden gehad dat het gewoon kies je nou of een andere grote club was geweest. Maar het mooie is dat zij gaan ook gewoon voetballen in dat stadion. Dus dat die voetbalhaat en nijd die wij wel hebben in Nederland, die andere landen ook hebben, die hebben ze daar niet zo sterk. Maar goed, het blijft natuurlijk wel. Hè, en die discussie hebben we toen ook gehad met Tsjetsjenië en dergelijke, met Gullit. Het is niet bepaald dat de mensenrechten in Transnistrië nou op zo'n hoog plan staan.
Nee.
Dus ja, dat is wel altijd een beetje een soort principebezwaar. Maar het is ook niet zo erg in Transnistrië als het bijvoorbeeld in Tsjetsjenië is. Als het aankomt op LHBTI-rechten en dat soort dingen.
Ja.
Moldavië, het belangrijkste vanuit politiek oogpunt... is dat de regering van Moldavië dit toestaat.
Ja, maar toen ik daar was, ben ik ook op zoek gegaan. Hè, wat is nou eigenlijk voor een club? Een Moldavische club of een Transnistrische club?
Of een Russische.
Of een Russische inderdaad. En op die tribunes geen spoor van uiting daarvan. Alleen maar het geel-zwart van de club zelf. Geen pro-Russische teksten, geen Russische vlaggen.
Nou, dat kan, hè? Dan wil je daarmee geassocieerd worden. Dan is het ook wars van politiek misschien.
Ja, dat was voor hen ook... ik heb contact gezocht met die persvoorlichter. Nou, die zei, we willen ons helemaal niet over politiek uiten. Die supporters waar ik was...
Hij wou je alleen maar het voetbalsysteem van Sheriff uitleggen. De sport, natuurlijk.
Die supporters, maar we was één supporter die wilde iets zeggen over Poetin. Iets negatiefs, waarop de supportersleider, een grote stevige kerel... bestraffend toesprak van, we gaan het niet over politiek hebben. En daar was ook meteen de kous af. Dus die had zo'n... overwicht dat niemand daar dat iedereen daar naar luisterde. Dus je zag daar niets van. Hè. Ik sprak later nog met een oud trainer van. Ja, zij zien Sharif meer als een middel van of FC Sharif, de voetbalclub, als een iets van uiting van om Transnistrië te presenteren naar de wereld. Een soort visitekaartje, een brug naar de buitenwereld om op die manier toch erbij te horen. Dus ja, wat dat betreft.
Ik weet ook niet of ze in de Champions League de hamer en sikkel van Transnistrië mogen laten zien van de vlag.
Nou, ik denk niet dat er veel vlaggen van Transnistrië aan te pas zullen komen. Nee. Want zij doen mee in de Moldavische competitie. Dus ze hebben er ook geen belang bij om heel erg dat separatisme aan te zetten. Maar ik vind dit wel mooi om te zien in vergelijking met bijvoorbeeld de Balkan. Waar het echt altijd onwijs haat en nijd is. Ja. Als daar Red Star Belgrade speelt tegen Bosnië of Kroatië. Dan heb je ook gedoe met de voetbalhooligans en alles. En hier is het behoorlijk apolitiek inderdaad.
Zeker. En misschien heeft het ook wat te maken met spelen in de Moldavische competitie. Dat hebben ze nodig. Dus ze kunnen zich ook niet veel veroorloven om vijanden te maken. Ze kunnen ook niet meedoen aan de Russische competitie of aan de Oekraïnse competitie, omdat ze niet erkend worden, Transnistrië. Dus wat dat betreft is het heel apolitiek. En Poetin geen woord daarover bijvoorbeeld bij de support van FC Sharif, behalve die ene dan.
Via social media, via Twitter, raakte ik aan de praat met een luisteraar van ons, die ook volgende week... daar is. Probeert ook kaarten te bemachtigen op dit moment. Maar dat moet dus vanuit Transnistrië zelf. Dus die is onderweg naar Chisinau en probeert daar dit weekend aan te komen. En dan richting Transnistrië door. En hij heeft daar vrienden. Hij heeft daar een tijdje gewerkt. En hij gaf ook aan van voor een deel boeit het een heleboel mensen eigenlijk ook gewoon niks. Dus ze hebben wel een bepaalde trots op dat het is gelukt. Maar inderdaad, ja, het is vrij apolitiek. Het is een beetje van het leven gaat door. Dat sfeertje hangt een beetje in Transnistrië.
Ja, en dat is toch beter dan bij een aantal van die andere conflicten, waar de haat op bevolkingniveau ook heel sterk is. Hè? En het wantrouwen ook gigantisch groot is. Dus ik vind het op zich, kijk, het blijft een beetje een bizarre situatie natuurlijk, dat er nog steeds zo'n onopgelost conflict zit in het hart van Europa. Maar het feit dat dit kan, is toch wel een beetje bemoedigend. En nee, tegen die luisteraar zou ik zeggen, vergeet niet ook even langs die Quint distillerij te gaan.
Ik denk dat hij daar al wel eens is.
Echt een aardig.
Zowel hij niet met dubbele tong reageert. Een hele aardige gozer.
Je ziet ook tussen Transnistrië en Moldavië, daar loopt nog enorm veel verkeer van mensen die elkaar bezoeken.
Ja.
Ieder half uur marsroutkaas. Ja, die precies, daar aan de grens stoppen. En
ja. Totaal andere situatie dan als je kijkt naar Donbass of naar Abkhazie bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die supporters ook, die willen dus niet hebben over politiek. Ze hadden het liever over de Europese voetbalavonturen. Ze hebben tegen Tottenham Hotspur gespeeld in de Europa League.
Door jou wel eens Tottenham Hotspur. Ja,
daar waren ze heel trots op. Ja. Toen zat het stadion helemaal vol en dat vonden ze prachtig. Ze hebben tegen AZ en Twente gespeeld in het verleden. Ja, daar waren ze ook helemaal van door dolle nog steeds. Dus dat beloof wat zometeen als Real Madrid of Inter daar langskomt.
Ja, waarbij slotwoord wat dit betreft van mijn kant. Ik het toch wel bijzonder vind. Dan heb je het over de Champions League. Dat is en de UEFA en alles rondom voetbal is altijd super strak georganiseerd. Dan hebben we het op het EK weer gezien met de discussie over regenboogvlaggen rondom Hongarije. Of je wel of niet uitingen mag doen. En wil je naar een Champions League wedstrijd van FC Sharif, dan kan je of naar Moldavië en Transnistrië zelf gaan om die kaarten te kopen daar. 12.000 man, men verwacht wel dat het uitverkocht raakt. Of via een ticketplatform gaan die kaarten ook in de verkoop, maar alleen met een Transnistrische online betaalmethode kan je dat dan regelen. Dat heeft de UEFA dan toch nog niet voor elkaar.
Nee, ik heb ook geen idee hoe je zomaar de Transnistrische creditcard moet aanvragen. Dat lijkt me best lastig.
Oh. Michael Roelen, onze collega, die eigenlijk waarschijnlijk nu ook staat te trappelen om naar Moldavië en Transnistrië af te reizen, denk ik.
Ja, als er nog geen corona gedoe was geweest, dan had ik dat zeker wel gewild, ja. Maar nu nog net even iets te vroeg.
Nee, maar dit zijn wel uitdagingen waar jij natuurlijk voor te porren bent.
Dat zeker.
Ja. Hey, maken ze. Jij schetste net al een beeld van een loodzware pool. Hoe zit het eigenlijk met de andere teams uit onze regio? Wie doet er mee?
Ja, dat valt eigenlijk tegen. De oogst van de Perestroikas clubs is toch laag, weinig. Ik noemde net ook al Shakhtar Donetsk, natuurlijk, hè, wat die dus in de pool bij Sheriff zitten.
Ja, dat wordt dus 15 september de breakaway derby, noem ik het al. De twist tussen de Frozen Conflict.
Het kampioenschap.
Ja. Donetsk speelt nu in Lviv of Kiev?
Die spelen in het westen juist.
Ja, Lviv, hè? Ja. Ja, maar goed, het is wel. Ja, inderdaad, Sheriff mag nog wel thuis spelen. Ja. Ja, sorry Michael.
Nee, maar niet, het maakt niet uit. En dan in december spelen ze dus weer tegen elkaar, maar dan dus in Oekraïne. Shakhtar is niet de enige Oekraïnse ploeg die meedoet, want ook Dynamo Kiev heeft de groepsfase van de Champions League gehaald. Maar zij zijn de kampioen van Oekraïne, dus zij plaatsen zich rechtstreeks. Hoefden dus geen voorrondes te spelen. Shakhtar moest dat wel, won daarin van Monaco, wat knap was. Maar Kiev heeft het ook wel zwaar getroffen, want die moeten tegen Bayern München, Barcelona, weliswaar het Barcelona in verval. En Benfica.
Ja, lekker dan.
Dus maak je borst maar nat, zou ik zeggen. En dan hebben we verder alleen nog FC Zenit Sint-Petersburg. Ook zij hebben de groepsfase rechtstreeks gehaald zonder voorrondes, want zij zijn de kampioen van Rusland. Zij gaan het ook niet makkelijk krijgen, want zij zitten in een pool met Juventus, bekerhouder Chelsea. En dan hebben ze nog één zwakke broeder in de pool zitten. Dat is het Zweedse Malmö. Ze zouden derde kunnen worden in de pool. En dan mogen ze naar de Europa League. Maar eerste en tweede, dat zie ik eigenlijk geen van de Perestroikast ploegen lukken.
Nou, klinkt alsof we ons maar moeten voorbereiden op die Europa League. En wat heb je tegenwoordig? Conference League?
Conference League, ja. Ja, nee, dat is eigenlijk veel leuker. Ik heb het ook even op een rijtje gezet.
Dat zeg je als Feyenoord-fan zeker?
nee, dat zeg ik omdat ik zie hoeveel ploegen uit de regio daarin zitten. Want als je kijkt naar de Champions League, zijn er dus 4 van de 32 ploegen uit de regio. Mm-hmm. In de Europa League zijn het er al 8 van de 32. En in de Conference League zijn het er 12 van de 32. Dus daar zitten al veel meer clubs in die uit onze regio komen. En dan is vooral de Conference League leuk. En dat zeg ik ook niet als Feyenoord-fan. Nee, want wat je wel ziet is dat daar Nederlandse ploegen tegen ploegen uit onze regio spelen. Zo moet Feyenoord dus tegen Slavia Praag in de Conference League. En ook tegen Union Berlin. En dan denk je van ja, Union Berlin, dat is Duitsland. Maar Union Berlin was vroeger een club uit Oost-Berlijn. En debuteert nu in Europa. En Union Berlin was vroeger ook echt een club die geliefd was voor tegenstanders van het DDR-bewind. Dat was zeg maar met Dynamo Dresden een plek waar je als fan naartoe kon om even je frustratie ten opzichte van Honecker, Mielke en co. Te uiten. moet ook kunnen, hè? Dat, zelfs in een dictatuur. En dan hebben we nog AZ, die spelen tegen het Roemeense Cluj en het Tsjechische Jabloneš. En Vitesse moet
echt
tegen
de uitspraak geoefend. Dat gaat goed, Michaël.
Dankjewel. Ja. En Vitesse moet het opnemen tegen, en dan heb ik het niet over de speler die ooit een hattrick tegen Ajax maakte in de Champions League. Die moet het tegen NS Mura uit Slovenië.
Oh, dat zegt me dan weer niks.
Nee, die club zei mij tot voor kort ook niks. Maar dat is het leuke aan die Conference League. Dat is dus het eerste jaar dat we 3 Europese toernooien weer hebben sinds de Europa Cup 2 eind jaren 90 werd afgeschaft. En daardoor krijg je nu dus wel dat dit soort kleine clubjes als Mura een kans krijgen in Europa.
Nou ja, kan je wel met de trein heen.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Zullen we afronden met jou en met Bob door nog even toch een klein beetje op de stoel van misschien wel van de OVSE te gaan zitten. Even kijken naar mensenrechten, principes. Michaël, het is toch wel een bizar verhaal natuurlijk dat Sherif meedoet. Dat beeld hebben we net geschetst. Hoe kijk jij ernaar uit een land, een staatje, moeten we zeggen, met de jure? Ja, het is een de jure, niet de facto, maar de jure, geloof ik.
De facto.
De facto, wel. Ja. En met een hamer en sikkel in de vlag. Is het een beetje dubbel, omdat het ook wel weer cult is en wij toch ook dit presenteren als de grote FC Sherif Show?
Nou, zo kijk ik er eigenlijk niet naar. Ik vind het in dit geval gewoon wel leuk dat zo'n club die, nou ja, waar je eigenlijk geen stuiver om geeft voor de Champions League, dat die zich dan toch een keer weet te plaatsen. En je ziet het ook elk jaar, nou ja, elk jaar, je ziet het eens in de zoveel jaar ook wel gebeuren, hè, dat er zo'n stunt is waardoor een club waar je totaal niet verwacht de Champions League haalt. En dat zijn toch ook wel de stuntjes waar we voetbal voor kijken. Hè? Om toch voor de onverwachte dingen is het toch denk ik wel leuk. Al moet ik wel zeggen, als ik er gewoon puur sportief naar kijk, ploegen van dit niveau komen toch beter tot hun recht in de Europa League en de Conference League.
Oké. Dankjewel, Michaël. Of komt hij nog terug?
Nou, lees jij het draaiboek ooit mee?
Ah ja, Bob. Terug naar de OVSE.
Probeer de mooiste bruggetjes hier te maken.
Je hebt al een beetje geschetst, hè, mensenrechten. Sta je nou te juichen om... laat ik het anders stellen. Moeten we de deelname van Sherif aangrijpen om ook met mensenrechten en alles wat er misgaat in Transnistrië aan te kaarten?
Ja, het is natuurlijk wel een mooie aanleiding om het weer eens over Transnistrië te hebben. En ook waarom dat conflict nog steeds is. Want als je naar die mensenrechten situatie kijkt, er is een tijdje geleden, heeft de Raad van Europa gezegd, alle mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden zijn mede de schuld van Rusland. Want Rusland steunt het regime. Rusland heeft er nog steeds troepen. Daarmee proberen ze wat druk te zetten op Rusland van zoek nou naar een oplossing voor dit conflict. Want jullie dragen mede verantwoordelijkheid voor wat daar speelt. Nou valt het in vergelijking met de andere protracted conflictgebieden nog wel mee met de mensenrechten schendingen in Transnistrië. Dus ik vind het eigenlijk wel vooral een mooie aanleiding om dat conflict weer op de kaart te zetten. Mensen raken er nu bekend mee. Misschien gaan ze er zelfs naartoe. Komen ze erachter wat een rare situatie het eigenlijk is. En misschien heeft dat op een langere termijn er wel meer positieve impact dan het zoveelste negatieve OVSE-rapport over de mensenrechten situatie.
Ja, ja.
En jij hebt er dus...
Ik heb er niet al te veel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Omdat het van Moldavië ook mag. Hè? Dat is het bijzondere van dit conflict. Uh-huh. Kijk, het zou wat anders zijn als een Abchazisch voetbalteam via de Russische competitie ergens terechtkomt tegen de wil van Georgië in. Nou, dan is het weer een daad waardoor Abchazië verder afdrijft van Georgië. Maar hier is het omgekeerde.
Maar dus is het ook niet geopolitiek gezien, dus Moldavië, daarachter de Europese Unie, juist ook...
Nou, die komen nooit in de Europese Unie om en nooit in de NAVO vanwege...
Nee, maar via FC Sherif daar toch nog, als je het van je af van je afscheid, Sarri bijvoorbeeld, op die manier, ja, dan verlies je überhaupt de controle of enige aansluiting, laat ik het zo zeggen, met Transnistrië, enige band. Dus ook voetbal is hierin toch een middel misschien om die band met Transnistrië en de bevolking daar overeind te houden.
Ja, en dat is wel nodig, want er is altijd het risico, er is een deel van de Moldavische bevolking die zegt, laten we ons dan maar aansluiten bij Roemenië. Uh-huh. Dat leeft, dat sentiment, dat groeit onder jongeren ook vooral. Veel daarvan hebben in Roemenië gestudeerd. Maar dat is nou wat Transnistrië absoluut niet wil. Dus dat zou tot een definitieve scheiding moeten leiden. Kijk, en zo'n ding waar ze iets gemeen hebben, de twee kanten van de rivier de Dniestru, dat ze allebei trots kunnen zijn op voetbal. Misschien is dat wel een nuttige kracht om ook een beetje de eenheid van dat land, die we toch allemaal willen, weer wat te versterken.
Nou, in ieder geval tussen de bevolking.
Tussen de bevolking, ja. Maar ook op overheidsniveau. Want de Moldavische regering had dit kunnen blokkeren, had daar heel erg moeilijk over kunnen doen. En dat hebben ze niet gedaan.
Ja.
Dus de Champions League deelname van FC Sheriff gaat misschien wel voor een heel klein beetje glasnost en perestroika zorgen?
Nou ja, ik hoop
een Nobelprijs voor FC Sheriff.
Ik vond ook bijvoorbeeld dat toen Rusland dit voetbaltoernooi organiseerde, dat leidde toch tot meer contacten tussen gewone Nederlanders en gewone Russen.
Mm-hmm.
En dat vind ik belangrijk, want anders dan denkt iedereen altijd maar het Rusland van Poetin, dus dat hele land, enzovoort, enzovoort. Maar zo is het gewoon niet. Dus als mensen erheen gaan, ze zien dat het ook gewoon mensen zijn die voetbal leuk vinden. Wie weet schept het toch iets meer een band en dat kunnen we wel gebruiken. Want anders groeien de jongeren in Transnistrië gewoon op achter een soort van barrière. En hoe raar is het om op te groeien in een land dat niet bestaat.
Mm-hmm.
Dat je nergens beurzen kan krijgen, geen kant op kan. Dus ik vind het wel een mooi stukje openheid naar de rest van de wereld.
Maar goed, jongeren die vertrekken volgens mij wel massaal.
Ja, heel veel emigreren. Ze hebben ook vaak dubbele of driedubbele paspoorten.
Precies,
Russisch en een Roemeens paspoort en een Moldavisch paspoort proberen ze dan te krijgen.
Ja. En met het Roemeens paspoort kun je dan weer naar de Europese Unie.
En dan kun je weer naar de Europese Unie, ja. Maar ook zonder als het hele gebied ontvolkt, toch? Dat er bijna niemand overblijft.
Kunnen zij in ieder geval naar Bernabeu of naar Giuseppe Meazza om de wedstrijden van Sheriff te bekijken bij Inter Milan en Real Madrid. Dank. Dank Michael Roelen, onze collega die volgens mij nu richting Berlijn gaat om daar naar Union te gaan voor een mooi wedstrijdje.
Ja, graag gedaan.
En fijn dat je weer eens voor ons in de regio bent gedoken. En Bob Deen van Instituut Klingendaal hier in de studio. Dank voor al je wijsheid over Rusland, over Reka, over Moldavië. Waar dus geen onderzoek naar wordt gedaan. Maar dat je bij deze toch weer op de kaart hebt kunnen zetten.
Ja, precies. Dus hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Ja. Ja. Floris, bedankt hè.
Ja, dat sjaaltje hè.
Ja.
Ik heb geen idee hoe ik daarmee gekomen.
Nee?
Voetbalshirts. Nee, ik weet gewoon niet meer. Ik heb zitten graven, maar of ik heb van die supporters of ergens gekocht, ik weet
het
gewoon niet meer.
Vind ik wel teleurstellend verhaal.
Ja, ik vind het ook teleurstellend.
Twee teleurstellende verhalen.
Wat heeft dat nou op?
Goed, dank jullie wel. Het is tijd voor de mop van Breakaway Bosman.
Het is 2023, een jaar voor de Russische presidentsverkiezingen. En binnen de Kremlinmuren is een felle discussie uitgebroken over de vraag of Vladimir Poetin nog wel op moet voor een nieuwe termijn. Er zijn kampen die zeggen, ja, hij is toch wat aan de oude kant aan het worden. Hij is misschien niet meer helemaal gezond. We willen toch niet weer terug naar de gerontocratie van de Sovjet-Unie. Nee, laten we maar voor iemand jongers kiezen. Enfin, Radio Commerçant FM krijgt lucht van deze discussie en besluit te bellen met de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov. De vraag luidt, meneer Peskov, wie steunt Poetin? Helemaal niemand steunt Poetin, zegt Peskov. Die loopt gewoon nog zelfstandig.
Snapte jij?
Nee, ik geef het op. Ik heb het lang opgegeven. Vanaf aflevering 1 heb ik het al opgegeven.
Dankjewel, Joost.
Пока.
Айто. Малинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.